Zusjes en broeders, als u op vakantie bent in La Douce France, het zonnige Spanje of het al even zuiderse Italië, en u maakt een uitstapje op het platteland en u ziet daar die eindeloze wijngaarden, dan zult u, om die druiven al eens van dichterbij te bewonderen, al wel eens uitstappen. En de kleur, de glans van het zonlicht in de ronding van de volle vrucht wordt aanlokkelijk, bekoorlijk, om die vrucht ook nog eens via een ander zintuig tot u te laten komen en om wel te proeven of ze wel goed zijn. Niet direct tot vreugde van de wijngaardenier, me dunkt. We gaan ook geen reclame maken om u aan dergelijke praktijken te bezondigen. Maar begrijpelijk als het is, wil ik er toch mee uitpakken in die zin, wat trekt nu eenmaal de aandacht van zo'n wijndrank? Het zijn de vruchten die met alle aandacht gaan lopen. En die te genieten zijn en die smaak geven en die het verder verloop van uw excursie nog aangenaam maken. Dat is zo precies een extraatje tijdens de excursie. Maar wie van u gaat bij het verder zetten van de tocht nog discussiëren over die stam? Was die wel gezond? Was die stam wel diep geworteld? Hoe zaten die takken aan die stam? Was het allemaal goed uitgeklaard? Wat zijn de complimenten die de wijngaardenier verdienen? Hoe is dat in de loop der tijden gecultiveerd? Vragen die vaak in het niets verdwijnen bij de appetijt voor de vrucht. Zo zit ook Jezus. Als mensen het willen hebben over God, mijn vader, dan gaan ze niet zo gemakkelijk beginnen te discussiëren over hoe zit het leven geworteld in het mysterie van de oerkracht, of wat zijn de dimensies van het geloof ten diepste. Hoe moet je dat allemaal filosofisch vatten? Hoe zit dat in elkaar, de kerk en Jezus, en is Jezus de Zoon van God? En hoe machtig is dan God? De meeste mensen beperken zich tot de vruchten die ze kunnen genieten. En Jezus zegt dus aan zijn leerlingen, als je wil dat de mensen focussen op God, dan moeten jullie ervoor zorgen dat de vruchten van het geloof appetijtelijk zijn. Dat je die niet door nodeloze discussies en door allerlei bijkomstigheden bemoeilijkt, maar dat je de weg naar God opent door wat basis is. De verbondenheid met de levende God. En dat geldt voor alle mensen zonder onderscheid. En dus wordt er van de christenen iets verwacht. De christenen zullen niet op de eerste plaats, misschien wel eens in een of ander laat uur discussie aan de toog, discussiëren over God. En dan heb je de pro's en de contra's. Zoals de discussie over wie de beste voetbalploeg in Antwerpen is. Maar bewijzen en anderen overtuigen, dat gaat volgens mij zomaar zelden gebeuren. Men zit al in eigen loopkracht. Maar des te meer bewijskracht hebben de vruchten. Wie een goede daad zich herinnert van een ander en u de vraag stelt, maar enfin, waarom heeft je dat gedaan? Er zit geen geldelijke win in, geen een of ander soort lustprincipe, maar het puur gratuite, waar haalt die persoon de mosterd vandaan? En als je naar de geschiedenis kijkt van onze cultuur, zeker in het Westen, of je nu roomser bent dan de paus, of je bent gewoon gezond katholiek, of je bent afstandelijk, of je bent kritisch, of je bent heidens, of je bent agnost, of je bent van ander geloof. En doorheen alle zwakheden en alle perverse fouten van de kerk in machtswellust en in machtsmisbruik. Moeten we zeggen en durven zeggen dat de christenen een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onze maatschappij. Vruchten die blijvend zijn. Ook al laten heel wat instellingen de C en de K van christelijk-katholiek vallen om tegemoet te komen aan de trend van de tijd. Maar in zaken ziekenzorg, of het nu de fysieke of de psychische is, qua onderwijs, of het nu kleuterschool of universitair academisch niveau is, die beide pijlers, niet alleen in de missielanden, maar ook hier bij ons, zijn een getuigenis van de wortel van het geloof dat aanzet om voor anderen iets te betekenen. Zelfs, ook al was vroeger het onderwijs vooral gericht op geloofsvorming, maar zelfs wanneer dat niet aan de orde is, toch een bijdrage leveren. Want iemand tot de kennis brengen is misschien wel de mooiste vrucht die je aan iemand in het leven kunt geven. Voeding, opvoeding, verzorging. En daarom, dus, broeders, zou het des te meer u als christenen kunnen sieren dat men niet alleen uw overtuiging herkent in stellingname, in gesprekken of op welke wijze ook, maar dat men des te meer uw geloofs, uw getuigeniskracht ervaart in uw daadkracht. Nog meer, nog veel meer dan in uw woorden. Want als het geloof zonder vruchten blijft, zo zegt ook Jezus, dan dient het tot niets. Dan ben je eigenlijk een soort belasting voor de kerkgemeenschap. Daarom, mocht u hier als christen aanwezig zijn, zondags ter kerke, dan is dat een manier om u te laten voeden, om de verbondenheid met Jezus te ervaren als iemand die vriendschappelijk in uw hart nabij wil zijn. Die u een vreugde geeft in het leven van nabijheid, die hopelijk langer mag duren dan het intieme moment van de communie in innige stilte. De kracht ook van het woord, hoe gekunsteld en hoe stuntelijk misschien soms ook verkondigd, maar een zaadje dat hopelijk mag bijblijven in het gewone leven, het ergens mag blijven nazinderen. En dan zal men des te gemakkelijker, via die verbondenheid met de levende God, zal men hopelijk mogen herkennen dat u vruchten draagt van een ongelooflijke, unieke verbondenheid, liefde en wijsheid. Vruchten van het godsgeloof zoals Jezus u graag aanbiedt. Mocht u dus, zusters en broeders, al dan niet binnen of buiten de lijntjes van het burgerlijk fatsoen toch nog eens uitstappen bij een of andere aanlokkelijke wijngaard ergens in het zuiden, dan hoop ik ook dat u daar een beeld in mag terugvinden ter bezinning en ter inspiratie van uw verbondenheid met de levende Heer en over de vruchten die Hij in u kan helpen bloeien.